Het is de bedoeling dat wij de komende avonden ons bezighouden. Aan de ene kant met de brief aan de Efeziërs. De Efezebrief. Maar niet zozeer in het bijzonder met de wezenlijke inhoud daarvan, hoewel die ongetwijfeld voorbij komt. Maar in het bijzonder met het verschijnsel dat wat de apostel Paulus in deze brief dan ook naar voren brengt, het is altijd ontleend aan het Oude Testament. Ik zei niet, het is in overeenstemming met het Oude Testament. Ik zei, het is ontleend aan. Dat wil zeggen, het is vervulling van oudtestamentische profetie. En dat hoop ik u ook te laten zien. En dat dat een belangrijk thema is in zichzelf, heeft zo zijn verschillende redenen. Maar het belangrijkste is waarschijnlijk wel dat deze, juist en vooral deze brief aan de Efezen, de reputatie heeft van dingen te openbaren of dingen bekend te maken, zo je wilt, dingen te leren die hiervoor in de Bijbel en in het bijzonder in het Oude Testament niet te vinden zijn. Dat is een misverstand, zeg ik gewoon nu aan het begin, en daar hebben we het dus ook over. Dat misverstand, dat zal wel ontleend zijn aan Efeze hoofdstuk 3 in het bijzonder, waar dan de apostel schrijft met name vanaf vers 2 van Efeze 3. Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods die mij gegeven is aan u, dat hij mij door openbaring heeft bekendgemaakt deze verborgenheid, gelijk ik met weinige woorden tevoren geschreven heb, waaraan gij lezende kunt bemerken mijn wetenschap in deze verborgenheid van Christus, welke in andere eeuwen de kinderen der mensen niet is bekendgemaakt, gelijk zij nu is geopenbaard aan zijn heilige apostelen en profeten door de geest, enzovoorts. En wat de man daar nou precies schrijft, daar gaat het me nou ook niet om, maar het gaat erom dat hij zegt, het gaat om zaken die in voorgaande eeuwen aan de kinderen der mensen niet zijn bekendgemaakt, of zoiets, want met opzet citeer ik het nu slordig en onvolledig. Maar slordig en onvolledig lezen brengt een mens soms tot de verkeerde conclusies. En dat is hier met deze brief ook gebeurd. Er zit bovendien de gedachte aan vast dat, en die is heel wijd verbreid, in ieder geval ook doorheen de hele protestantse theologie, om zo te zeggen. De gedachte namelijk dat in het Oude Testament weliswaar beloften gedaan werden, maar die waren gericht aan Israël. Maar aangezien Israël ongelovig was of bleek, meende te moeten zijn, in nieuwtestamentische tijd, in de dagen van de komst van de Messias, om zo te zeggen, zijn die beloften weliswaar vervuld geworden. Want ja, als je die ontkent, dan ontken je de betrouwbaarheid van God. Dus dat kan niet. En dan kun je de hele Bijbel verder wel vergeten. Met andere woorden, die beloften zijn dan wel vervuld geworden, maar niet aan Israël, maar aan de kerk. En dat is nieuw. En daarom vind je het in het Oude Testament niet of nauwelijks of weet je veel wat. En daar heeft deze Efezebrief de reputatie aan overgehouden. Niet overal hoor, maar die reputatie bestaat en is hardnekkig, dat wat daarin geleerd wordt op geen enkele wijze iets met het Oude Testament te maken heeft. Men redeneert ook, het gaat immers over de gemeente. Als er één gemeentelijke brief is, zegt men, is het Efezebrief. Zou het niet graag nazeggen, maar er zit iets in. Hebben we het misschien ook nog wel over. Maar aangezien dat dan een gemeentelijke brief is bij uitstek en de gemeente in het Oude Testament geacht wordt een verborgenheid te zijn, dan wel gewoon onbekend te zijn, vinden we hier dus allerlei zaken, is het idee, die je in het Oude Testament niet vindt. Het zou er los van staan. En dat kan je nou wel theoretiseren zo, hè. Maar daarna word je geacht de lakmoesproef te nemen, of hoe heet het, de negenproef. Dan zal dat nog moeten blijken uit de inhoud van de brief zelf. En uit de inhoud van de brief zelf blijkt dat dit hele verhaal dan toch niet klopt. Dat wil zeggen, wat beschreven wordt in Efeze is wel degelijk vervulling van oud-testamentische beloften. Alles wat erin staat, wel wat het ook is, het komt daar vandaan, het is daar te vinden en het wordt hier in onze dagen inderdaad toegepast. Het is trouwens ook een misverstand te denken dat gemeentelijke waarheid sowieso niet in het Oude Testament zou voorkomen. Het komt er wel voor. Het is er zelfs bekendgemaakt. Hoe bekend? Ja, het is erin bekendgemaakt. Echter, het is daar niet geopenbaard. En je moet het verschil tussen die termen kennen. En als je het niet kende, dan leer je uit het vers wat ik net gelezen heb, 3 vers 5, dat verschil inderdaad gemaakt wordt in de Bijbel. Waar het maar over gaat, hè, nu, hè? Want het is allemaal inleiding dit, hè? Waar het maar over gaat, 3 vers 5, welke in andere eeuwen, dat zijn logische wijze de voorgaande eeuwen, welke in andere eeuwen aan de kinderen der mensen niet is bekendgemaakt, gelijk zij nu is geopenbaard. Dat wil zeggen, het is in het Oude Testament wel bekendgemaakt, maar niet geopenbaard. Dat lijkt niet zo duidelijk, maar het wordt ineens duidelijk als je begrijpt wat openbaren betekent. Hè? Ja, ook in het, natuurlijk het Grieks, maar ook het Nederlands betekent gewoon de bedekking wegnemen. Aan in de openheid brengen, baren. Dat weet u toch, hè? Ja, tevoorschijn brengen. Dat is een hele mooie vertaling eigenlijk. Openbaren. Het is letterlijk, als je het Grieks letterlijk vertaalt, nou ja, ik niet, maar als iemand het Grieks letterlijk vertaalt, zegt hij, het betekent ontsluieren of onthullen. En het idee daarvan is dat het gaat om iets dat er dus eerst is, maar er lag nog een sluier. Ze gaan morgen een beeld van Mandela onthullen, heb ik gehoord. Ik weet niet waar, want toen was ik hier, toen moest de radio eruit. Dus, dat weet ik niet. Van 3 meter, geloof ik. Hoog. Ja? Nou ja, doet er niet toe. Dat is meer dan levensgroot, heb ik begrepen. Maar de onthullen, dat beeld bestaat al een poosje, maar onthullen, u weet hoe dat gaat. Er zit een huls omheen, een omhulling, er ligt een laken overheen of zo, weet je veel wat. En dan komt er iemand en die trekt dan het laken weg of zo, de omhulling weg en dat is het dan. Maar dat het er was eerst, dat kon je van tevoren al zien. Ja, natuurlijk. U weet wel, als je cadeau hebt, vroeger was het koppenschotel. Ja. En als het plat en zacht was, dan wist je het niet zeker. Dat was of een paar sokken of een stroopdas. Want het loopt alweer tegen Sinterklaas natuurlijk. Zangdoeken kan ook nog, ja. Een heleboel tegelijk. Maar dat is wat onthullen is. En dus wat openbaren is. Het is er, men weet dat het er is, maar men weet niet wat het is. Niet exact. En onderweg zullen we bij bespreken van deze brief wel enige oud-testamentische schriftplaatsen tegenkomen die dat illustreren. Opmerkingen die daar staan, zomaar tussen de profeten of in de psalmen, woorden die niet te plaatsen zijn, die dan dikwijls ook geleden hebben van de verklaarders, omdat die dan toch gaan zoeken en er dan wat van maken, maar die in werkelijkheid gewoon spreken over nieuwtestamentische, zo niet gemeentelijke waarheid. En dat is ook de belangrijkste, nou, de belangrijkste, een van de belangrijke functies van de nieuwtestamentische geschriften in de praktijk, en zeker ook van de brieven. Ze vertellen ons wat de betekenis is van met name die cryptische uitspraken in het Oude Testament. En daar noem ik er maar zo een hele reeks van. Hè. De Heer zegt, zie, ik kom, zegt hij, hij komt en zijn loon is voor zijn aangezicht. Die is makkelijk weg te verklaren. Dit is uit Jesaja 62, ik weet het nooit, 61, 62, Jesaja 62. Hij komt en zijn loon is voor zijn aangezicht. Die redeneer je makkelijk weg, dan zeg je, nou ja, dat is niet zijn loon, maar is het loon wat hij ons of iemand anders komt geven. Maar staat er niet, er staat zijn loon. Zijn arbeidsloon, ja. Er staat, nou ik erover nadenk, nog een paar plaatsen toch, trouwens. Jesaja 49 ook. Nou ja, noem maar op. Maar het blijkt, en dat wordt in deze Efezebrief ook gezegd, dat wij als gemeente zijn loon zijn. De gemeente is het loon zijn, niet maar de vrucht van zijn arbeid, maar in de eerste plaats het loon van zijn arbeid. Want er is nog meer vrucht van zijn arbeid dat niet beschreven wordt als zijn loon. Of er staat, zie, hij komt met zijn vele heiligen, tienduizenden heiligen. Wie zijn dat? Redeneer ook makkelijk weg, zeg je, al zijn engelen. Maar het gaat over de gemeente. En die term wordt trouwens in het Nieuwe Testament in de evangeliën al vele malen aangehaald. Maar wie zijn dat eigenlijk? En zo verder, hè? En dan heb je nog van die aardige uitspraken. Aan wie is de arm des Heeren? Wie heeft onze prediking geloofd en aan wie is de arm des Heeren geopenbaard? En daar is een antwoord op. Dit was Jesaja 53, bekende hoofdstuk. En in het vervolg, in het verlengde daarop. Ik ben gevonden door degenen die mij niet zochten. Door degene die na mij niet vraagt. Er wordt in Romeinen 10 is het, geloof ik, wordt het aangehaald. En daar wordt dus verklaard waar het over gaat. Maar in Jesaja, waar het staat, is dat heus niet te vinden. Nou, met enige moeite, maar dan nog kom je niet bij de gemeente als zodanig uit. Dat was net een stap te ver. Ja, en dan ga ik in gedachten door Romeinen 9, 10 en 11... Want ja, daar zijn drie hoofdstukken vol met dit soort uitspraken die toegepast worden op onze dagen. Met andere woorden, het was in het Oude Testament verborgen. Er staan dingen, maar ja, er wordt niet gezegd wie het was. Er schiet er nog een te binnen. En mooi in verband met die verborgenheid, dat is Deuteronomium 29, vers 29. Waar Mozes aan het slot van de uiteenzetting min of meer zegt. De verborgene dingen zijn voor de Heere onze God, maar de geopenbaarde zijn voor ons en voor onze kinderen. Dus daar zegt hij dus dat bepaalde zaken verborgen gehouden worden. En sinds die dagen bestaat er dus zoiets als die verborgenheid. Die verborgene dingen. Maar wat is het en waar gaat het over? En u weet dat, de meeste van u denk ik. Dat hele begrip verborgenheid wordt met name ook in Efeze, maar ook in andere nieuwtestamentische schriftplaatsen van toepassing geacht. Dat wil zeggen, het wordt gezegd dat het van toepassing is op onze tegenwoordige tijd, sinds wat wij noemen de eerste komst van Christus en voorafgaand aan zijn wederkomst. Want wat de Heer in deze tijd zou doen, waarin Israël en de volkeren officieel ongelovig zijn, ja, dat werd in het Oude Testament dus niet geopenbaard. En Petrus geeft daar nog een pracht van een commentaar op in 1 Petrus 1. Ja, het is ook een wat lastige zin. Maar ja, van Petrus. Maar die zegt daar in 1 Petrus 1. Hij spreekt daar over onze zaligheid, namelijk van de gemeente uit onze dagen. Dat is nog tot en met vers 9 van 1 Petrus 1. En dan in 1 Petrus 1 vers 10 zegt hij, van welke zaligheid ondervraagd en onderzocht hebben de profeten die geprofeteerd hebben van de genade aan u geschied. Dat wil zeggen, de profeten hebben hun eigen profetie onderzocht, omdat er wat verborgens in was. En dan vers 11, onderzoekende op welke of hoedanige tijd de geest van Christus die in hen was beduidde en tevoren getuigde het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna. U ziet dat die zin wat ongelukkig is en dus door de vertalers. Dus hebben de vertalers er ook wat problemen mee gehad. Ik ga die nou niet uitleggen, want ik denk dat het nu niet nodig is. Het is voldoende om vast te stellen dat het gaat. Dat het onderzoek van de profeten betrekking had op de tijd tussen het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna. Want de profeten profeteerden van het lijden dat op Christus komen zou. En zeker van zijn heerlijkheid, die logischerwijze daarna moest komen. Maar wat er nou precies tussen zat, Ja, dat is in de profeten inderdaad verborgen. Dat wil zeggen, moeilijk te vinden. En daarom hebben wij nieuwtestamentische schriftplaatsen die er ons naar verwijzen. En dan toch vele voorbeelden geven van hoe dat dan zit eigenlijk. Hè? Nee, ik aarzel wat, omdat zelfs het lijden van de Christus, zoals Petrus dat noemt, volgens de Bijbel zelf al onderdeel uitmaakt van de verborgenheid. Dat wil zeggen, zijn lijden in de zin van lijden tot in de dood, dat wil zeggen zijn kruisiging, maakt al deel uit van de verborgenheid, staat er. Wat daarvoor zat, niet. Maar wat daarna komt, kennelijk wel. En dat staat in 1 Korinthe, meen ik, hè? 1 Korinthe hoofdstuk 3. Daar staat van de overste deze wereld dat als ze de verborgenheid gekend hadden, zouden ze de Heer der Heerlijkheid niet gekruist hebben. Implicerend dat het al deel uitmaakt van de verborgenheid. Maar dat wisten ze niet. En daarom deden ze iets wat in feite toch in het Oude Testament was aangekondigd. Efeze 1 Korinthe 2. Oh, zei ik het verkeerd? Ik denk altijd dat het 3 was. 1 Korinthe, ja, 2 is het nog, ja. Vers 8, vers 7 en 8. Wij spreken de wijsheid Gods bestaande in verborgenheid, welke bedekt was. Om het even op te zoeken, bedekt, dat heb ik u net uitgelegd. Het is er wel, maar het is bedekt. Ja. En het moet dus geopenbaard worden. Maar aan hun niet. En dus, zij wisten het niet. En er staat ook bij dat die verborgenheid betrekking heeft op ons, hè, tot heerlijkheid van ons. En dat het van oudsher in het plan Gods bovendien al was opgenomen. In die zin dus niks nieuws. Maar dan staat er de verborgenheid welke niemand van de overste deze wereld gekend heeft. Want indien zij ze gekend hadden, zo zouden zij de Heer der Heerlijkheid niet gekruist hebben. Als ze geweten had dat hij juist via zijn lijden en dood verheerlijkt zou worden, dan zouden ze zijn lijden en dood hebben verhinderd zelfs. Omdat het de weg tot heerlijkheid was. Dan zouden ze hem daarvan teruggehouden hebben. Maar ze wisten niet dat het zo moest. En de apostelen in Handelingen, met name Petrus, vertelt dat dan ook op ironische wijze. Nadat zij alles gedaan aan hem gedaan hadden wat geschreven was. Namelijk, ze hadden hem gekruist. Ja. Heeft God hem al gewekt. Nou ja. En zo verder. En toen zei natuurlijk altijd nog iemand, ja, maar staat er gewoon uitgebreid in het Oude Testament. Moet ik u zeggen dat het niet het geval is. En voor zover het toch in het Oude Testament staat, wordt in het midden gelaten over wie het gaat. En dat weten wij ook. Dat wordt ons ook nog eens een keer, worden we met de neus opgedrukt. In het geval van de kamerling uit Morenland, weet u wel. Die las Jesaja, om onze overtreding is hij verwond, enzovoort. Als je dan een tekst moet hebben uit het Oude Testament waarin de kruisiging van de Heer wordt aangekondigd, dan kom je toch al gauw, traditioneel ook, bij Jesaja 53. Maar die man die las het. En Filippus vroeg, of verstaat gij wat gij leest? En de man zei, hoe zou ik dat kunnen weten? Over wie heeft de man het? Over wie heeft Jesaja dat? Over zichzelf? Het zal wel weer autobiografisch wezen. Over zichzelf of heeft het over iemand anders? En toen verkondigde Filippus hem Jezus. Maar het staat er niet bij in Jesaja. En de Joden, de Joodse traditie, want ik bedoel geen specifieke Jood, ik bedoel gewoon de Joodse traditie als zodanig, zegt, ja, dat gaat niet over de Messias, dat gaat over ons. Het gaat over dat wij vervolgd en verdrukt worden en en zo redeneert men die dingen dus weg. Maar als ik er een moest noemen, schriftplaats, noemde ik niet eens Jesaja 53, maar Psalm 22. Die kan je niet missen trouwens, Psalm 22. Die gaat over de kruisiging, over ze werpen het lot over mijn gewaad en ze delen mijn klederen onder zich en ze roepen tegen mij. Ze bespotten mij en de woorden... Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Die de Heer riep komen uit Psalm 22. Je kan het niet missen, maar in heel Psalm 22 kun je niet vinden... dat het gaat over de Messias, dan wel over degene die de Messias zou zijn. Of hoe je dat maar zeggen moet. Het is niet te vinden. Ja, te vinden... Het kan moeilijk anders. Achteraf pratend is dat makkelijk te zeggen. Maar al, ik denk dat als je in het Oude Testament, Oude Testamentische tijd leefde... en dit soort schriftplaatsen netjes naast elkaar gelegd had... zou je ook tot die conclusie zijn gekomen. Maar geopenbaard was het niet. Maar het lag er wel in verborgen. En daarnaast heb je trouwens het voorbeeld van nogal wat andere psalmen... die spreken in het bijzonder... over de verhoging van de Heer Jezus Christus. En ik bedoel niet pas in zijn toekomst. In de openbaring, let op de Bijbelse term. In de openbaring van zijn koninkrijk. Maar zijn verhoging sinds zijn opstanding. Psalm 2 is daar een mooi voorbeeld van. En van oudsher, vroeger. Maar dan praat ik over 2000 jaar geleden. Misschien korter, maar in ieder geval ook langer. Werd binnen het Jodendom Psalm 2 beschouwd. Als een messiaanse psalm, maar inmiddels niet meer. Want daar staat dat God zegt, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, eis van mij en ik zal u geven de heidenen tot uw bezitting enzovoort. En ook in christelijke kring trouwens zegt men tegenwoordig, zegt men, nou ja, dat is een psalm over David, hè. Gaat over David zelf. En dan zegt men, nou ja, en in het Nieuwe Testament, de schrijver van de Romeinenbrieven, van de Hebreeënbrief, die past dat dan toe op de Messias. In de zin van, dat was oorspronkelijk niet de bedoeling, maar zo kan je dat toepassen. Want zo doen theologen dat, die nemen de schriftplaats en passen dat toe. Het belachelijke voorbeeld is al, belachelijk gezegd wel. Okay. Het belachelijke voorbeeld vind ik die van een predikant die op Vaderdag moest spreken voor de televisie en daar een tekst voor citeerde uit Malachi. Laatste vers van het Oude Testament ongeveer. Hij zal de harten der kinderen terugbrengen tot de vaderen en daar baseerde hij Vaderdag op. Ja. Maar kijk, als het het woord van God is, dan ging het in ieder geval niet over Vaderdag. Ging het over heel wat anders en iets hogers. Dat is ook zo. Maar ja, dat heeft men in het algemeen toch niet meer in de gaten, om zo te zeggen. Of dat wil men niet. Maar terugkeren tot ons onderwerp. Die hele Efezebrief grijpt terug op oud-testamentische uitspraken. Je kan het ook niet missen, want... Hoewel er maar eigenlijk helemaal niet een letterlijk citaat... Nee, komt voor. Ik wilde zeggen, hoewel er nauwelijks een citaat uit het Oude Testament voorkomt in Efeze, vinden we er toch een, want een letterlijk citaat dus. Hè? Heb ik het niet over een bepaalde waarheid uit het Oude Testament, maar een letterlijk citaat uit het Oude Testament. Die vindt u in elk geval in Efeze 4 vers 8. En daar staat het er ook bij dat het dat is. Want er staat, daarom zegt hij, het was de psalmist, uit Psalm 68 vers 19, dan wel de Heer zelf of de Heilige Geest die die woorden van David inspireerde uiteraard. Daarom zegt hij, als hij opgevaren is in de hoogte, heeft hij de gevangenis gevangen genomen, heeft de mensen gaven gegeven. Merkwaardig genoeg, dit is nou juist het meest omstreden vers uit deze brief, denk ik. Weet ik niet zeker natuurlijk. Maar die indruk heb ik altijd gekregen. Want men is er niet op bedacht dat je gemeentelijke waarheid gewoon in het Oude Testament wel degelijk kunt vinden. En hier wordt dat geopenbaard. Zou je die psalm lezen, psalm 68, dan heb je in dat vers echt een probleem. Waar gaat het in vredesnaam, in zijn hemelsnaam mag ook. Waar gaat het in zijn hemelsnaam over? En dat is daar niet te vinden. En of men het had kunnen weten, ja, door schrift vers schrift te vergelijken, misschien wel. Ik denk van wel. Maar ik heb geen recht van spreken, want wij hebben het Nieuwe Testament en daar worden die dingen gewoon geopenbaard. Dus dat maakt het een stuk makkelijker voor ons. maar dat het een cryptische uitspraak is, zoals zoveel. En dus een verborgenheid, ja, dat is een duidelijke zaak, ja. En in de psalmen vind je van die aard heel veel. Maar goed, ik probeer de draad maar even op te nemen, toch gewoon in Efeze 1 vers 1. Waar we op de bekende wijze de aanhef, de inleiding van die brief vinden en merken dat het een brief is. Die begint dus met een afzender, dat hoort zo. En anders wel met een briefhoofd, hè. Paulus, dan weet je of het de moeite waard is om de brief te lezen of niet. Dat is belangrijk bij brieven. Ik krijg ook wel eens brieven, e-mails trouwens ook. Dan zie ik de afzender en dan is het delete. En die knop, die kan ik blindelings vinden. Echt, zet zo mijn vinger bij. Delete, wil ik niet. Daar, er zijn mensen die sturen je allerlei gekkigheid. Serieus bedoeld of niet serieus bedoeld. Maar delete, daar besteed ik mijn tijd niet aan. Ik heb ook wel eens de brieven in enveloppen gewoon weggegooid. Er stond een afzender op. Nu wil ik niet weten. Niks mee te maken hebben. Ja, of het netjes is, weet ik niet. Maar ja, anders kun je er dagwerk van hebben om andermans brieven te lezen. En ja, ik regel liever mijn eigen leven. Maar vooruit. Paulus, hij is van Paulus. Wie is Paulus? Hij is een apostel, zijn beroep staat eronder, zeg ik dan maar. Zijn roeping is natuurlijk beter, maar vooruit. Apostel, een gezondene dus. Want het is post, hè? Een gezondene. Apostel van Jezus Christus. En niet omdat hij ervoor gesolliciteerd had, als door zijn eigen wil, maar door de wil van God. Waarmee de man zichzelf dus meteen ook excuseert. Het heeft twee kanten. Aan de ene kant, het is belangrijk. Hij is apostel van Jezus Christus door de wil van God. Dus dat is een bloedserieuze zaak. Aan de andere kant zegt Paulus, nou ja, ik kan het ook niet helpen. Maar hij heeft mij gezonden. Elders schrijft hij dat ook aan de Corinthiërs. Die niet naar hem wilden horen. En die zijn brieven niet op prijs stelden. Maar hij zei, ja, ik moet het nog eenmaal doen. Het is mij toebetrouwd. Het is mijn werk. Of ik het leuk vind, nee, zegt hij, maar indien ik dat onwillig doe, nochtans, de uitdeling, de bediening als zodanig is mij toebetrouwd, zegt hij. Dus hij schrijft dan maar toch een brief. Nou ja. En hij is geschreven aan, wat in de vertaling heet, aan de heiligen die te Efeze zijn en gelovigen in Christus Jezus. Die zin heeft ook iets geleden, dat heeft ook zo'n goede reden. Dat komt omdat die uitdrukking te Efeze, in sommige handschriften heet dat, niet voorkomt. In sommige wel. Maar men moet nou eenmaal op een of andere wijze een naam hebben voor die brief. Zoals de Corinthiërs, twee brieven van de 1 Korinthe, 2 Korinthe, Galaten, Romeinen, wat je Thessalonicense. En zo'n naam wil je dan ook voor die brief. En hoewel misschien de naam Efeze er helemaal niet hoort te staan, heeft men die toch maar ingevuld, omdat die in sommige handschriften dan weer wel voorkomt. Maar eigenlijk is het aan de heiligen die waar dan ook zijn, dat maakt verder weinig uit. Het is aan de heiligen en gelovigen in Christus Jezus. En je kan een plaatsnaam invoegen, maar dat maakt in werkelijkheid helemaal geen verschil. Kortom, er ligt niet zoveel nadruk op Efeze. En van Efeziërs zelf merk je in de brief trouwens ook weinig of niets. Geschreven aan heiligen. Die is al aardig, omdat het begrip heilig, en daarmee ook het zelfstandige naam voor een heilige, duidt op iemands hoedanigheid, of de hoedanigheid niet maar van iemand, maar zelfs van iets. Want je hebt niet alleen heilige mensen, je hebt ook heilige voorwerpen in het Oude Testament. Want of iemand heilig is of niet, ja, men heeft de normen veranderd. Omdat ik zeg dat altijd ook ironisch, maar dat is mijn wijze van uitdrukken nou eenmaal. Ik ontkom daar zo slecht aan. Maar als ik het vertel, dan is het ongeveer zo. Als de Bijbel spreekt over ons als gelovigen, dan worden wij allemaal als heilig beschouwd. Wij zijn heiligen, alle gelovigen zijn heiligen. In Engels sprekende landen heeft men daar minder moeite mee. Want als het gaat over when the saints go marching in, dan gaat het niet maar alleen maar over Sint Nicolaas en Sint Eustatius en Sint Maarten en wie had nog meer? Sint Martinus Bisschop, ja. De officieel aangestelde heiligen uit de diverse lijsten die ons zijn overgeleverd, maar gaat het gewoon over alle gelovigen die heiligen zijn. De Rooms-Katholieke Kerk vond dat wat overdreven, want om alle kerkgangers dan wel leden van de kerk nou als heilig te beschouwen, in de middeleeuwen, weet je veel wanneer, maar dat vonden ze toch wel te ver gaan. Dus toen hebben ze enkele mensen aangesteld als heiligen, en dat heeft dit voordeel. Dat in de eerste plaats heeft dat geen consequenties, want die heiligen werden alleen heilig verklaard als ze inmiddels noodlottig waren overleden. Dus had je er daarna niet meer mee te maken. En in de tweede plaats had het het voordeel, en daar ging het waarschijnlijk om, dat ineens al die anderen geen heiligen meer waren. Nog zo'n voorbeeld. De Bijbel noemt alle gelovigen van vandaag, leden van de gemeente, van het lichaam van Christus, priesters. Dat wil zeggen dienaren van God op speciaal niveau, officieel aangesteld. En om nou te voorkomen dat iedereen zich maar beschouwde als priester en dus als staande in het ambt, heeft men sommigen tot priester gewijd en toen waren meteen alle anderen gedisqualificeerd. Ik weet dat ik het wat ongelukkig zeg, maar zo is het wel gegaan hoor. Zo heeft men dat ook overlegd. Hoe komen wij daaraf? Maar heiligen zijn alle gelovigen. Want wij zijn, of we dat nou wisten of wilden of niet, wij zijn, toen wij tot geloof kwamen, van Gods wegen wedergeboren, hebben nieuw leven ontvangen en zijn als eerstgeborenen van de nieuwe verbonden, van de nieuwe scheppingen, wat het allemaal maar was ook alweer. Wij zijn als eerstgeborenen aangesteld in het eerstgeboorterecht en dat impliceert, dat houdt in, priesterschap. Lees het maar na in het Oude Testament over die kwestie van de eerstgeborenen en het aanstellen van de priesters toe. Eerstgeboorterecht impliceert priesterschap en als het echt belangrijk is ook nog koningschap ook. En daar gaat het ook om. Hè? Openbaring 1, ik meen dat het vers 9 is geloof ik. Anders was het vers 6, ik had het nooit onthouden. Openbaring 1, vers 6 zegt dat Christus ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God en voor zijn Vader. En zo wist het maar net. En Petrus schrijft, wij maken deel uit, we zijn gekomen tot een priesterlijk volk, waarvan wij deel uitmaken. En hij vergelijkt het met, wij zijn stenen van de tempel, als het ware. Dat is beeldspraak, maar is duidelijk genoeg. Dat is 1 Petrus 2, meen ik. Hoe dat ook zij, de brief is dus geschreven niet aan enkele gelovigen in Efeze of waar dan ook die in het ambt gezet zijn, maar gewoon aan alle gelovigen, want zij worden geacht heiligen te zijn. In de brieven aan de Korintiërs is dat nog klemmender, omdat in het algemeen de Korintiërs bepaald geen heilige levenswandel openbaarden. Dat wil zeggen, ze leefden niet als heiligen, namelijk in de dienst van God. Ze waren in de praktijk niet dienstbaar aan de Heer. Ze probeerden integendeel de Heer dienstbaar te maken aan henzelf. Sindsdien spreekt men over het geringe onderscheid tussen onze lieve Heer en Sinterklaas. Dat is niet mijn uitdrukking. Nee, dat is niet mijn uitdrukking, dat is een bekende. Komt zelfs in liedjes voor, ja. Zo van, hij staat ons ten dienste. En als we wat nodig hebben, dan vragen we hem en dan geeft hij dat. En we krijgen cursussen bovendien om te leren hoe je hem dat vragen moet zodanig dat hij ook inderdaad doet wat wij hem vragen. Hoe wij hem dus moeten manipuleren, want hij staat immers in onze dienst. Dat is een misverstand, uiteraard. Wij staan in zijn dienst en hij vraagt ons wat. Wij bidden u van Christus wegen, laat u met God verzoenen. En ik bid u dat gij wandelt, hoofdstuk 4 vers 1 van Efeze, dat gij wandelt waardig de roeping waarmee gij geroepen zijt. Enzovoorts. Hè? En zo verder. Heiligen dus, dat zijn degenen die gewijd zijn aan de dienst van God. En op grond daarvan zouden zij ook een dienstbare levenswandel hebben. Dat wil zeggen een heilige levenswandel. En dat houdt niet in het nalaten van bepaalde dingen. Het houdt in het doen van bepaalde dingen. Men legt de klemtoon gewoonlijk aan de verkeerde kant daarvan. Hè? En mocht u dit vergaand vinden, ik ben altijd nog broeder Klaas Roosendaal dankbaar. Die legde ooit uit, iemand is heilig gewoon omdat hij als zodanig wordt aangesteld. Zoals de Aaronitische priesters. En als die nog niet duidelijk genoeg, en als u mocht denken, ja, maar dat waren beste mensen, dan moet ik u zeggen, nou, dat was uit Levi en dat was niet best. Heb ik aan pa gevraagd, aan vader Jacob. Dat is één. En het andere is, er waren ook heilige voorwerpen. En die hadden helemaal niet iets goeds of kwaads gedaan of wat dan ook. Ze waren heilig omdat ze gewijd waren aan de dienst van God. En ze waren toegevoegd aan de inventaris van de tabernakel en later van de tempel. De heilige vaten. Maar er hoorden ook bij de heilige kachelpoken en wat het maar was. Ja, die waren heilig. Niet omdat ze er zo uitzagen. Of omdat ze zich zo goed hadden gedragen of iets dergelijks. Maar ze waren voor dat doel gemaakt. En zo is het met ons ook. Wij zijn wedergeboren. En met het doel dat wij eerstelingen zouden zijn, goden en het lam. Om zo te zeggen, met dank aan openbaring voor de uitdrukking. En daarom zijn wij heiligen. En worden wij opgeroepen ook daadwerkelijk heilig te wandelen. Niet om heilig te worden, maar juist omdat we het al zijn. Nog zo'n voorbeeld. Er zijn mensen die denken dat ze christenen worden door te proberen als christen te gaan wandelen. Maar daar word je geen christen mee. Het is andersom. Wij worden geacht christenen te zijn. Op grond van geloof en dus wedergeboorte. En daarna worden we opgeroepen tot een christelijke levenswandel. Goed, aan de heiligen en gelovigen die misschien voor een deel in Efeze zijn, maar daar ga ik nog niet verder op in. Maar ze zijn in elk geval in Christus Jezus. Let op de parallelle vorm waarin dit vers tot ons gekomen is. Namelijk aan de heiligen te Efeze, dan wel aan de gelovigen, dat zijn uiteraard dezelfden, in Christus Jezus. Hebben u dat nog? Want dat is de andere manier om te zeggen waar wij zijn. Nou, waar dan ook, wij zijn in Christus Jezus. En dat is waarschijnlijk de belangrijkste uitdrukking zelfs in heel deze Efezebrief. Want tot op zekere hoogte, al wat nu verder volgt, is daaraan ontleend. Aan deze uitdrukking. In Christus Jezus. Nou weet ik het niet meer helemaal zeker uit mijn hoofd, maar ik heb een keer een vertaling gelezen waarvan ik ook niet zeker weet, maar ik dacht dat die van de Jehovah's getuigen was. Dus u mag ik niet citeren, maar ik kan ik ook niet, want ik weet niet meer precies. Maar er stond zoiets als in nauwe verbondenheid met, zo is dat woord in vertaald, in nauwe verbondenheid met, of zoiets. Ik moet u zeggen dat dat woord dat betekent. In Christus. Wij komen gewoon niet verder dan het water is in het glas. Een glas aan de buitenkant is droog. Nu niet meer, maar het glas aan de water aan de buitenkant van het glas is in het Grieks uitgedrukt nog steeds in het glas. Heb je die? Omdat het ermee verbonden is. We blijven er ook aan vastzitten. Enzovoorts. Hè? Het hoort erbij. Als u begrijpt wat ik bedoel. Mijn Bijbel bijvoorbeeld, die heb ik gestoken in een kaft. Maar in het Grieks had je ook kunnen zeggen dat het kaft in de Bijbel is. Het is namelijk één geheel geworden. Maar in de Bijbel vind je een mooi voorbeeld daarvan. Dat is een uitgebreid verhaal voor sommigen, maar ik kan het nu wel als voorbeeld aanhalen. Dat is in Hebreeën hoofdstuk 9. Daar zijn wij ineens in de tabernakel. Althans, daar hebben wij een beschrijving van de tabernakel, van de inrichting daarvan. En als je daar binnenkwam, had je eerst het zogeheten heilige. Wij noemen het het heilige. Het heiligdom kan ook, maar standaard uitdrukking. En, dan, en als je dan gewoon vanaf de ingang rechtdoor liep, dan liep je vanzelf tegen het voorhangsel, heet dat aan. Dat is gewoon een gordijn. Het voorhangsel. Hier wordt het genoemd het tweede voorhangsel, want bij nader inzien de deur waardoor je binnenkwam was net zo goed een gordijn. En daarom kan dit ding ineens het tweede voorhangsel genoemd worden. Meestal heet het gewoon het voorhangsel. En dat krijgt nadruk omdat het altijd dicht was. Daar mocht je niet door op straffe des doods. Het was dicht altijd, hè? En daarvan staat dat achter het tweede voorhangsel, wij noemen het het heilige der heiligen, ontleend natuurlijk aan Deuteronomium, waar het maar staat allemaal. Maar achter het tweede voorhangsel, daar was de tabernakel genaamd het heilige der heiligen, hebbende een gouden wierookvat dat erbij hoorde, maar daar ga ik verder niet op in hoor. En de ark des verbonds, want die stond daar in dat heilige der heiligen. Alom met goud overdekt, want het ding was oorspronkelijk van hout. Maar het was overdekt met goud. En daarop lag dan het gouden verzoendeksel, zoals wij het vertaald hebben. Hè? En er staat er in welke was de gouden kruik daar het manna in was. En in gewoon Nederlands klopt dat niet. Want de kruik met manna bevond zich niet in de ark des verbonds. Nooit. Dat is in het Oude Testament gewoon te lezen. Die stond ernaast, of ervoor, of erachter, of waar het maar was. Maar niet erin. En toch staat hier, in welke was de gouden kruik daar een manna in was. Hetzelfde staat er over de staf van Aaron die gebloeid had. Maar die bevond zich ook niet in de ark des verbonds. Die lag er ook voor, of naast. Of waar die al lag. En de tafelen des verbonds. En in fatsoenlijk Nederlands, dat klopt. Ik heb hem niet bij de hand, maar anders moeten we dat in de pauze even opzoeken. We hebben in het Oude Testament nog ergens zelfs één tekst waar staat dat in de ark des verbonds was niets, bevond zich niets dan alleen de twee stenen tafelen. Mocht men het onderweg niet goed begrepen hebben, staat het alsnog heel zwart op wit. En dit wordt dus dikwijls als fout gerekend. Zo van de schrijver van de Hebreeënbrief was niet op de hoogte. En de Bijbel is in tegenspraak met zichzelf. Het was dus niet geïnspireerd, want anders had het geen fout kunnen zijn. Maar het is een misverstand. Het zit hem in dat woordje in. In heeft inderdaad de betekenis van in nauwe verbondenheid met. Ik vind het een vervelende uitdrukking. Ik vind het lelijk Nederlands bovendien. Maar het is wel de betekenis van dat Griekse woordje en, vertaald met in. Het heeft dus een bredere betekenis dan de vertaling in het Nederlands heeft. En dat is de moeilijkheid van vertalen altijd. Maar wat tot neerkomt is dat gelovigen, zoals ze in Efeze kunnen zijn of in welke andere plaats, gelovigen zijn in Christus Jezus. Dat wil zeggen, zijn verbonden met Christus Jezus. Of gewoon, in mijn termen dan even gauw, christenen zijn verbonden met de Messias. Want de Messias, dat is de Christus, maar dan in het Grieks. Hè? Dat weet u, dat is gewoon hetzelfde woord, maar dan in het Grieks. De Christus. De uitdrukking wordt dan ook herhaald, eerst in vers 3, aan het eind van vers 3, in de hemel, in Christus. God heeft ons gezegend, staat er, met elke geestelijke zegening in de hemel, in Christus. Dus die uitdrukking in Christus wordt hier herhaald. Daarna verandert hij en lezen wij vers 4, gelijk hij ons uitverkoren heeft, in hem. Maar dat is dus ook in Christus. En daarna komt het nog een paar keer vaker voor, zeker in de nu volgende verzen. Wij zijn in Christus. De aardigheid is bovendien dat wij in bijvoorbeeld Want ik weet geen ander voorbeeld. Maar we lezen bijvoorbeeld in Colossense... ach, hé, dat is anders vertaald, ja. Maar goed, we lezen bijvoorbeeld in Colossense 2, vers 27... Over de rijkdom der heerlijkheid, deze verborgenheid onder de heidenen, gaat over diezelfde verborgenheid. Welke is Christus in u? Ik zei twee, maar dat is een misverstand. Er staat boven die bladzijde in mijn Bijbel staat Colossense 2. Dus dan, maar het was fout. Het is nog hoofdstuk 1. Vers 27. Welke is Christus in u? Dat ziet u niet staan. U ziet staan Christus onder u. Ik denk dat er andere vertalingen zijn in het Nederlands die wel degelijk hebben Christus in u, want dat woord wordt daar gebruikt. Maar de Statenvertalers zijn met elkaar overeengekomen, hoe weet ik niet, maar dat blijkt zo te zijn, dat als in gevolgd wordt door een enkelvoud, dat Griekse woordje in, gevolgd door een enkelvoud, laat het gewoon staan, dan wordt het in. En als het gevolgd wordt door een meervoud, dan vertalen ze het met onder. In de zin van in uw midden, onder u. Er zijn er ook onder u, er zijn er ook in u, er zijn er in uw midden. Ja, eigenlijk had het dus moeten staan, als ze helemaal consequent waren, hoe zeg je dat, consistent waren geweest, dan had er eigenlijk moeten staan Christus in uw lieden. Want het meervoud van u is of was uw lieden. Hetgeen in de Statenvertaling vaak voorkomt, en dan weet u dat ook weer. Hè? Dus u is het enkelveld, maar hier niet. Ik kan het niet helpen. Maar Christus in u, dat is wel degelijk wat er staat. Het is dezelfde uitdrukking, maar nu andersom. Waarna je met de plastische vraag blijft zitten, zijn wij nou in Christus of is Christus in ons? En het antwoord is, ja, dat maakt geen verschil. En in het Grieks al helemaal niet. Het is hetzelfde. Christus is met ons verbonden. Hij heeft zich aan ons verbonden. En andersom, wij zijn verbonden met Christus. Maar die laatste, daar begint het mee uiteraard, hè? Want hij was er eerst en toen wij. Nou ja, dat is de kortste uitdrukking die ik ken om die Bijbelse waarheid weer te geven. Die wij bijvoorbeeld vinden in Romeinen 6. Waar staat dat wij als gelovigen niet alleen met hem gestorven zijn en begraven, maar wij zijn ook met hem opgewekt. Wij zijn namelijk, nog steeds Romeinen 6, de eerste verse. Wij zijn namelijk, vers 5 lees ik dan inmiddels. Wij zijn namelijk één plant geworden met hem in de gelijkmaking zijns doods. En dus ook in zijn opstanding. En dus lees ik in plaats van het werkwoord zullen. Maar het werkwoord zullen heeft diezelfde strekking. Dus. Wij zijn namelijk, en dat is wat hier uiteengezet wordt, met hem gestorven, begraven en opgewekt, levend gemaakt. Niet pas in de toekomst, het is al gebeurd, is de uiteenzetting. En anders moet je de rest van de Romeinenbrief weggooien, daar komt het op neer. Daar ga ik verder niet op in, maar wat daar heet, met hem één plant geworden, dat is inderdaad wat eenvoudig uitgedrukt, denk ik. Maar Wat er echt staat, wat er gewoon letterlijk staat, is we zijn met hem samengegroeid. Dat is het woord, een werkwoord. Met hem samengegroeid. En ja, bestaat zoiets, dat iets samengroeit. Toen hebben de vertalers ervan gemaakt, ze zijn samen geworden tot één levend organisme, één plant geworden. Ik vind het allemaal prima, de uitdrukking is duidelijk genoeg. Wij worden geacht deel te hebben aan zijn dood en begrafenis zo zonder meer, omdat 2 Korinthe 5 één voor allen gestorven is en dus allen gestorven zijn. Maar bovendien, omdat wij gelovigen zijn, hebben we ook deel gekregen aan de opstanding van Christus. Ik weet niet hoezeer u thuis bent in het Nieuwe Testament, maar als u er een beetje in thuis bent, dan zou u ook die toespraak van Petrus moeten kennen uit Handelingen 2, waar Petrus spreekt over de Heer Jezus en zegt: God heeft hem opgewekt en God heeft hem de beloofde Heilige Geest gegeven. Als eerste wel te verstaan. Dat is al vervulling van oud-testamentische profetie, want zo begon Petrus' toespraak met een schriftlezing, die begint in Joël 2, en de eerste woorden zijn dat de Heer beloofd heeft zijn geest uit te storten op alle vlees. En aan het eind van de toespraak die wij dan weergegeven vinden in Handelingen 2, lezen wij: nou, God heeft die geest als eerste gegeven aan de Heer Jezus, God heeft hem opgewekt, hij heeft de gave des Heilige Geestes ontvangen, en hij, Christus, heeft dit, deze geest, uitgestort, die gij, of dat gij nu ziet en hoort. En de strekking van de uitnodiging die daarna volgt, is dat er ieder die tot geloof komt, diezelfde geest ontvangt, en dus datzelfde leven, dat opstandingsleven van Christus. Nee, sommigen kijken verbaasd, zich staat dat, hè? Ja, moet ik het voorlezen? Ja, dat staat er, ja. Nooit gezien. Nee, weet u waarom men dat niet ziet? Omdat men onder de Heilige Geest verstaat een van de drie personen van de Godheid. En dus als men over de term struikelt, is men meteen de weg kwijt. Dan blindeert dat. En dan ja. Maar lees het maar na. Dit is wat er staat. Zie? Nou ja. Hoe dan ook, de Heer stond op uit de dood en op dezelfde dag nog blies hij op zijn discipelen en zij ontvangt de Heilige Geest. En tenzij anders verbeld, hebben zij die geest toen ook daadwerkelijk ontvangen. Alleen pas op de Pinksterdag kon men het horen en zien. Dat is wat er letterlijk ook door Petrus gezegd wordt. Dat gij inmiddels, want dat is nu, hè, inmiddels, wat gij inmiddels ziet en hoort. Enzovoort. Toen heb ik het nog voor de zekerheid nagevraagd aan dezelfde Petrus. En die zei, 1 Petrus 1, vers 3. God heeft ons wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Christus. En toen hebben we het nagevraagd aan Paulus. Dan ben ik terug in Efeze. Want dan zijn we inmiddels in Efeze 2. Waar dan gezegd wordt: hij heeft u... Ik vat hem samen, want al die tussenzinnen, dat doen we nu even niet. Maar Efeze 2 vanaf vers 1. En hij heeft u, en dan meteen maar vers 6 dan, mede opgewekt. Want daar gaat de hoofdzin eigenlijk door. Althans wordt daar opnieuw opgenomen. En hij heeft u mede opgewekt. Stond al in vers 5 ook al. Mede opgewekt. En heeft ons mede gezet in de hemel in Christus Jezus. En met in de hemel en in Christus Jezus ben je weer terug in Efeze 1 vers 3. In de hemel, in Christus Jezus. Wij hebben deel aan Christus, God ziet ons in Christus. God heeft ons gemaakt tot leden van zijn lichaam. Wij zijn in Christus en Christus is in ons. 1 Korinthe 12 legt het plastischer uit. Die zegt, nou ja, je kunt het je voorstellen als één lichaam. Want een lichaam is een eenheid uit verscheidenheid. Ook volgens Van Dales groot woordenboek. Een lichaam is een eenheid uit verscheidenheid. En wij zijn allemaal leden van dat ene lichaam. Waarvan uiteraard de Heer zelf het hoofd is. En dat is weer zo, omdat het leven dat in dat hoofd is, is ook in de leden van dat lichaam. Dat staat er ook, alleen in plaats van leven staat er dan geest. Maar dat is een synoniem. He? Het is diezelfde geest. We hebben de geest van Christus ontvangen. De geest van Christus en van het hoofd is in alle leden van dat lichaam. En daarom is het één lichaam. Met alle consequenties van dien. Maar ook die laten we nu maar even liggen. Het gaat mij alleen maar om de uitdrukking in Christus. Men beseft dat men denkt, dat is het resultaat van de Bijbeldicht en om je heen kijken. Wat je dan ziet namelijk, is allerlei gelovigen of mensen die zich voor christen uitgeven of voor gelovig uitgeven. En je kan het niet aan ze zien. En je mag de voorganger niet kwalijk nemen dat hij denkt dat hij er wat aan moet doen. Of dat hij op een of andere wijze daaraan moet bijdragen. Dus gaat hij die mensen vertellen dat ze zus moeten doen en zo moeten doen. En dat hij wat wil zien en dat de Heer wil dat we wat laten zien. En al dat soort dingen meer. En ja, het heeft een kern van waarheid, maar het schiet niet op. Het gaat ook niet werken trouwens, op geen enkele manier. En er wordt de indruk mee gewekt dat onze relatie met onze heiland zelf afhankelijk is van ons doen en laten, van onze eigen werken. En dat is niet zo. Wij zijn in relatie met Christus gebracht, niet door onze eigen werken, niet door ons doen en laten, maar door de genade Gods. Ja, op grond van geloof. Dat is waar. Maar dat hoort niet tot onze werken. Dat weet u, dat staat ook in de Bijbel. Wie niet werkt, maar gelooft, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. Het gaat alleen op grond van geloof. Ja. Nou goed. Efeze 1 trouwens, vers 13 en 14 zegt dat toen we tot geloof kwamen, hebben wij inderdaad die beloofde Heilige Geest ook ontvangen. Staat er ook. Wedergeboren. De geest van Christus, het leven van Christus ontvangen. Onze werken doen daar niks aan toe of af. Wij zijn in Christus. En dat is niet omdat wij dat ervaren, maar dat is omdat de Bijbel het ons zegt. Om niet te zeggen, de Heer zelf zegt het ons. En daaruit zouden wij leven. En daarna zou je een mooi stukje kunnen lezen uit Romeinen 8... Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Die zelfs zijn eigen zoon voor ons niet gespaard heeft in het verleden, hoe zal hij ons nu, met hem, nu wij gelovigen zijn, niet alle dingen schenken, vraagteken, wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene Gods, enzovoort. Hè? Want ik ben verzekerd, zonder premie, ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, er staan een heleboel andere dingen, maar dat nog hoogte, nog diepte, nog rijkdom, nog armoede, wat het maar was, nog dood, nog leven, wat het maar was, ons zal kunnen, nog links, nog rechts, nog, hoe heet het zoeken weer, nog Mark, nog Diederik, ons zullen kunnen scheiden van de liefde van God, welke is in Christus Jezus onze Heer. Daar is niks meer aan te doen. Je kunt het alleen ontkennen, je kunt proberen je eraan te onttrekken. Je kunt andere belangen en prioriteiten hebben in het leven. Dat is dan jammer, dat is niet de bedoeling. Maar ja, dat kan. Maar wij zijn en blijven heiligen in Christus Jezus. En als zodanig, in die positie, zegt eerst vers 3, want vers 3 bijt daar verder dan over uit, hè. Zegt vers 3 eerst dat wij in die positie gezegend zijn met elke geestelijke zegening in de hemel in Christus. Er wordt gezegd wat de consequentie is van dat in Christus zijn. Dat is dus, spring ik even van vers 1 naar vers 3. En vers 3 zelf wordt daarna weer uitgebouwd. Dat wil zeggen, de uitdrukking in Christus dus ook, wordt verder uitgebouwd in, nou laat ik zeggen, vers 4 tot en met, nou ja, min of meer zo ongeveer het hoofdstuk uit. Waar de apostel uiteen gaat zetten, of uiteen gaat zetten, maar noemt wie Christus dan eigenlijk is. En dat is ongeveer in vers 20. En daarmee komt hij terug op de oorspronkelijke lijn. Maar daartussenin, vanaf vers 4, spreekt Paulus over die zegeningen waarmee wij gezegend zijn geworden. Omdat wij in Christus zijn, want het zijn de zegeningen van Christus. En in het voorbijgaan, in die versen die ik u noemde, tot aan vers 20, vinden wij dan ook nog een gebed van de apostel Paulus. Met als doel dat wij inderdaad zouden weten wie Christus is. En ons richten niet op onszelf en onze omstandigheden en hoe die te verbeteren. Maar integendeel om ons te richten op, ons te oriënteren op Christus. Of gewoon om te komen tot kennis van hem. onszelf te vergeten en ons te richten op onze heiland. Want waar wij hem kennen, kennen wij ook onze eigen positie in hem. Vandaar dat je leest, en hij predikte hem, Jezus. Of wij verkondigden hem, Christus. En Paulus zegt in Filippenzen, dat is maar 3 bladzijden verder of zo, 3 velletjes verder. Dan zegt hij, nou het gaat maar om 1 ding. Niet om religie, want die heb ik om Christus veel schade geacht, staat er, en drek. Maar het gaat maar om 1 ding, opdat ik hem kenne. En daarmee dus ook de kracht van zijn opstanding, want hij is de opgestane, enzovoort. En opdat ik hem kenne, niet alleen theoretisch, hoewel het daar strikt genomen altijd mee begint, maar ook in de praktijk van het dagelijks leven. Heb je dat? Wij zijn in Christus. Ja. Het lied wat me te binnen schiet is, kinderen des konings, dat is wat we zijn namelijk. Maar Johannes de Heer dichtte, kinderen des konings, waarom zoudt gij slapen? En de Bijbel zegt dat ook, sommige gelovigen slapen. Wees dan wakker, volk des Heren. Dat is weer een ander lied dan, enzovoort. Hè. Je kan in slaap sukkelen en niet meer weten wie je bent. Wie je bent geworden in Christus. Afgeleid worden door de omstandigheden. Sommige mensen zijn zo belast, gaan zo gebukt onder de omstandigheden van vandaag, dat ze geen flauw idee meer hebben van waar ze eigenlijk vandaan komen, laat staan waar ze naartoe gaan. Je moet toch een beetje in de gaten houden waarheen wij onderweg zijn en wat het doel is van onze wandel doorheen dit leven. Het gaat niet om dit leven, het gaat om waar we terechtkomen, waarheen wij onderweg zijn. Gezegend zij de God en Vader, in de zin van geprezen, geëerd, geloofd. Hè? Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Dat is er overigens 1, dat weet u, hè? De God en Vader. Zodat u niet denkt dat er staat God en de Vader ook bovendien nog. Maar hij, 1 en dezelfde. Er is maar 1 God die ook de Vader is van onze Heer Jezus Christus. Aardig is ook dat we meteen dat woord Vader geïllustreerd vinden. Want, die betekenis die wordt op bladzijde 1119 langzamerhand wel bekend verondersteld. Vader is degene die geeft. Die aan de oorsprong der dingen staat. De Vader is ook degene die aanstelt zijn eerstgeborene. En zo verder. En vandaar dat je in de Bijbel, ter illustratie van de begrip vader, dan vindt iemand die de vader is van alle orgelbouwers en van alle, en iemand anders is weer de vader van alle smeden enzovoorts. En het heeft niks met genen en voortplanting te maken, maar met het doorgeven van kennis. Vader geeft, per definitie. Dat is wat het woord betekent. En hier ook, God is de Vader. In het bijzonder van onze Heer Jezus Christus, maar let op de eigenaardige constructie. De God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft. En dan ben je al iets aan het onthouden, alsof het een optelsom was, weet u wel. Je raakt even wat kwijt en je denkt, oh ja, wacht even, even opschrijven. De God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die zegent. Maar wie denkt u dat er gezegend wordt door de Vader en God van onze Heer Jezus Christus? Als God dan nadrukkelijk in dit vers ook de Vader is van onze Heer Jezus Christus, en die God en Vader van onze Heer Jezus Christus zegent iemand, wie denkt u dan dat hij zegent? Ja, hij zegent uiteraard de Heer Jezus Christus. Dat is wat vaders doen, die zegenen hun zoon. Men begint te lezen in Genesis, en dan zie je dat vanzelf wel. Het gaat altijd over die kwestie van dat eerstgeboorterecht. En dat is maar niet een automatisme, maar het is iets dat door de Vader bepaald wordt. En als hij dat dan officieel doorgeeft, dan zegent hij die zoon. Met dat eerstgeboorterecht, we hebben er geen ander woord voor. Zo heet dat. En de Vader van onze Heer Jezus Christus heeft uiteraard onze Heer Jezus Christus gezegend en aangesteld in het eerstgeboorterecht, dat heet zoonstelling. En hij heeft bijvoorbeeld gezegd tot hem: gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Met dank aan Psalm 2 en de keren dat dat in het Nieuwe Testament wordt aangehaald. Hè? En dan kun je natuurlijk zeggen, maar daar gaat het in dit vers niet over. En dan zeg ik, ja, daar gaat het in dit vers wel over. Want we onthouden dat even. Hij is degene die gezegend zou moeten worden. Maar er staat, die ons gezegend heeft. Maar het eindigt met, in Christus. Met andere woorden, de God en Vader van onze Heer Jezus Christus heeft de Heer Jezus Christus gezegend. Met elke geestelijke zegening in de hemel. En aangezien wij in Christus zijn, zijn ook wij in hem, nu kun je ook zeggen met hem, gezegend met elke geestelijke zegening in de hemel in Christus. Dat is wat er staat. Want het is maar niet dat God ons gezegend heeft op persoonlijke titel, de onze bedoel ik dan, hè, onze persoonlijke titel. Maar nee, hij heeft ons gezegend omdat wij nou eenmaal in Christus zijn en wij hebben dus deel aan de zegeningen van Christus. En in de andere formulering, in Christus zijn wij gezegend. Dat is wat het is. Hebben we die nog? En in de volgende verse wordt dat ook steeds aangehaald, want er staat, in hem zijn we uitverkoren, in hem zijn we gepredestineerd. Tot zo'n stelling, in hem hebben wij de verlossing, en in hem is ons bekendgemaakt de verborgenheid van zijn wil. En dan vers 6, en in hem zijn wij een erfdeel geworden. En vers 13, en in hem hebben wij, zijn wij verzegeld geworden, namelijk hebben wij de Heilige Geest ontvangen, enzovoorts. Zie je? Dus dit is wat het betekent. Wij hebben deel aan Christus. Zoals ze zegt, we zijn één plant met hem geworden. Wij zijn leden geworden van zijn lichaam. Deze waarheid mogen dan min of meer op zichzelf staan in Nieuwtestamentische geschriften. Het neemt niet weg dat die weinig bekend is in de praktijk. Ik heb u gezegd waarom, hoe dat komt. Men redeneert niet van deze kant uit, van Gods kant uit, maar God doet het wel. Wij redeneren van onszelf uit en de vraag is hoe wij ons eeuwig leven verdienen, wat wij moeten doen om behouden te worden. Dat staat ook allemaal in de Bijbel. Hè? Wat moet ik doen om het koninkrijk in te gaan of iets dergelijks? Wat moet ik doen om zalig te worden? En het antwoord is altijd niks. Nee, het antwoord is geloven. Maar er wordt niet geacht een werk te zijn. Hè? Dat weet je, hè? Ja. Zo zit het niet. God geeft het ons aan. De prediking van het evangelie, kijk het maar na in de Bijbel zelf. De prediking van het evangelie is, God biedt iets aan en hij vraagt je om het aanvaarden. Dat is het. En niet andersom. Maar nog een keer, het mogen dan min of meer op zichzelf staan in het Nieuwe Testament. En je kan zeggen, voor zover je deze waarheid vindt, vind je hem in het Nieuwe Testament. Dan zeg ik, ja, dat zal wel, want de gemeente is in het Oude Testament verborgen. Die kun je alleen maar in het Nieuwe Testament geopenbaard vinden. Dus je vindt het in het Nieuwe Testament. Maar de strekking van die uitdrukking alleen al, en daarna van heel deze waarheid, ook met andere uitdrukkingen, is verregaand. Het betekent namelijk, en ik zeg het nu tamelijk plechtig, maar het betekent namelijk dat als men in het Oude Testament leest over de komende Messias en zijn hoedanigheden, de Christus dus, dan weten wij nu, goed, dat is achteraf, maar dan weten wij nu dat in diezelfde schriftplaatsen impliciet, ingesloten, ook gesproken wordt over de gemeente. En dat is vergaand, maar dat is de zin van het verhaal. Wat heeft het anders voor zin, dit soort uiteenzettingen? Het punt is namelijk dat al wat van ouds ooit maar over Christus, in de zin van de verheerlijkte uiteraard, hè, gezegd is, is blijkbaar, en dat wordt ons achteraf geopenbaard, is blijkbaar ook van toepassing op de gemeente als zodanig die zijn lichaam is. En over Israël en de volkeren in de toekomst, daar hebben we het nu niet over. Het is trouwens ook niet onderwerp van deze brief. Dus ik laat het daar verder ook bij. En ik zeg dat nu wat plechtig, zei ik al. Maar meestal roep ik gewoon dat ik dat gewoon van huis uit ook zo geleerd heb. Mijn vader zei dat gewoon zo, hè. Die zei gewoon overal in het Oude Testament waarover de Christus gesproken wordt in de zin van de opgestane, is dat impliciet de gemeente. Dus niet nieuw, dat heb ik niet bedacht. Het is niet nieuw lichterij of zoiets. Integendeel, het is gewoon wat de Bijbel leert. En dat is er de strekking van. Wij weten dat ook tamelijk zeker, want ik wil u dat wel illustreren dat dat zo is. Nou, ik niet. De Bijbel illustreert het ons, maar ik laat het u zien. Kijk, wij lezen in Psalm 2, dat ik nu al enige malen geciteerd heb. Lezen wij dat tot de Heer Jezus blijkbaar gezegd is: Gij zijt mijn zoon. Heden heb ik u gegenereerd. Dat is 2 vers 7. Dat dat inderdaad op de Heer Jezus Christus, de Messias dus, van toepassing is. Dat blijkt uit de aanhalingen, de citaten van dit vers in het Nieuwe Testament. En men is zo vriendelijk geweest, in mijn Bijbel althans, om eronder te zetten dat dit vers inderdaad geciteerd wordt in Handelingen 13 vers 33. Dat is in de toespraak van Paulus in Antiochië. Zijn eerste grote toespraak op zijn eerste zendingsreis. Handelingen 13. En hij zegt dat het slaat op de opstanding van Christus, althans dat het toen gebeurd is. Dat toen van toepassing werd dit vers. Namelijk, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En hetzelfde geldt voor Hebreeën 1 vers 5 en 5 vers 5. Dat staat in mijn Bijbel keurig bijgedrukt. En daar vertelt de apostel Paulus dat met deze woorden, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, dat met deze woorden de Messias dus ook tot hoge priester werd aangesteld. Want stelling tot zoon is aanstelling in het eerst geboorterecht en dat impliceert koningschap en priesterschap. Volgens de oud-testamentische wetgeving, al dus, wat moet ik er meer van zeggen? Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Gezegd dus tot en over de Heer Jezus, tot wie dan ook gezegd werd, de volgende verse, eis van mij, vraag het maar, en ik zal u de heidenen geven tot uw erfdeel, en de einden der aarde zal ik u geven tot uw bezitting. Dat is eigenlijk twee keer hetzelfde. Moet u er meteen bij zeggen dat dat nog wacht op de toekomst. Dit is nog niet gebeurd. Want bij die gelegenheid wordt tot hem gezegd: gij zult hen verpletteren met een ijzeren scepter. Nou ja, een scepter is ook een roede. Dat is hetzelfde woord. Althans in het Hebreeuws. En vandaar het probleem van de vertalers. Vertalen we het nou met roede als strafinstrument? Of vertalen we met scepter? En het antwoord is, eigenlijk met allebei, het is maar één ding. Gij zult hen verpletteren met een ijzeren scepter. Ik wacht op de dag dat iemand op het idee komt dat de Heer de Romeinen gaat gebruiken om dit oordeel uit te voeren. Hè? Omdat men heeft uitgevonden dat ijzer een beeld is van het Romeinse Rijk. Aan de hand van, hè? Aan de hand van Daniel 2. Maar dat is niet zo. Het ijzer is een uitbeelding van kracht. Verwoestende kracht van hardheid. En dat was een van de kenmerken van de Romeinen. Daarom wordt dat Romeinse Rijk voorgesteld als ijzer. Maar het staat bij, zoals het ijzer hard is en vermaalt en verbreekt. Dat is wat het is. En de Heer zal een ijzeren roede gebruiken. Hij zal regeren dus met hardheid en inderdaad de tegenstanders aan zich onderwerpen. Nou, te niet doen staat er gewoon, hè, bij andere gelegenheid. Gij zult hen verpletteren met een ijzeren scepter. Gij zult hen in stukken slaan als een pottenbakkersvat. Hetgeen in zichzelf de verwijzing is weer naar nogal wat andere schriftplaatsen. Maar daar hebben we het nou ook maar niet over. Maar fundamenteel is het twee keer hetzelfde. Hè? Het wordt kapotgeslagen. Het lijkt heel wat, die volkeren, maar de Heer zal over hen regeren. Hij zal hen oordelen, dat noemen wij het oordeel over de volkeren. Maar dat ik dit nou noem, is omdat we dit schriftgedeelte ook tegenkomen in Openbaring. Nou ja, 9, maar die bedoelde ik niet, 19 bedoel ik. Openbaring 19, vers 15, waar het van toepassing is, net zo goed op de Heer Jezus Christus. Maar ik bedoelde, wij komen het ook tegen in Openbaring 2. En daar zijn wij terecht in een van die zogeheten brieven. Althans, ze hebben de vorm van brieven. Dat is een literaire vorm. Zoals u wellicht weet, dat betekent niet noodzakelijk dat die brieven ook als zodanig in enveloppen zijn gestoken en dat er ooit een postzegel op is geplakt. Niet noodzakelijk. Het maakt gewoon een deel uit van dit boek en een deel van het boek is in de vorm van brieven. De brief aan Thyatira. Het gaat in ieder geval over de gelovigen van onze bedeling. Daar gaan al die brieven trouwens over. Dat ga ik verder nou niet uitleggen. Ik hoop niet dat u mij dat kwalijk neemt. Maar al die brieven eindigen ook met een oproep. En een belofte. Het gaat niet om het verschil daartussen. Maar het gaat om de overeenkomst daartussen. Uiteraard. Want altijd al geldt, dat wil zeggen, sinds de opstanding van Christus, geldt wat hier bijvoorbeeld staat in vers 26 van Openbaring 2. Wie overwint en dus mijn werken tot het einde toe bewaart, ik zal hem macht geven over de heidenen. Waarom ook niet? De gemeente is geroepen tot koningschap. En ik vroeg het nog aan de Corinthiërs, die bepaald niet bekend zijn om hun hoge spirituele niveau. Geestelijke niveau. Maar Paulus schreef aan hen: weet je dan niet dat wij de wereld zullen oordelen? En hij sloot de Corinthiërs daarbij in. Weet je niet dat wij de wereld zullen oordelen? En hij herhaalt het en zegt: weet je niet dat we de engelen zullen oordelen? Dus dit is niet nieuw wat hier staat. Die overwint en die mijn werken tot het einde bewaart, ik zal hem macht geven over de heidenen en hij zal ze hoeden met een ijzeren. Nu is het vertaald met staf, het was trouwens een Grieks woord, maar staf, roede, stam, scepter is allemaal gewoon hetzelfde woord, hè? In het Hebreeuws van het Oude Testament. Dus hij zal ze hoeden met een ijzeren roede of scepter. En zij zullen als pottenbakkersvaten vermorseld worden. Dan zeggen wij, maar dat is toch Psalm 2, waar dit werd toegezegd aan de Heer Jezus Christus. En hier wordt het toegezegd aan de gemeente. Of althans, op zijn minst een deel ervan, want daar wil ik het nou verder niet over hebben. Toch? En dan staat er, gelijk ook ik van mijn vader ontvangen heb. Dus de conclusie is goed. Wat gezegd werd over de Heer Jezus Christus in Psalm 2, is dus wel degelijk van toepassing ook op ons, op de gemeente. Wij worden met hem tot zonen gesteld. Eigenlijk had ik voor vanavond moeten zeggen, in hem zullen wij tot zonen gesteld worden. En in hem zullen wij de heidenen, de volkeren oordelen enzovoorts. Hebben jullie dat nog? Iemand zei, maar je moet toch gaan stemmen om een einde te maken aan de ellende in de wereld. En dan denk ik, ja, maar mijn tijd komt nog. Wij wachten op iemand anders een stem die ons aanstelt. Dan worden we niet door het volk gekozen, maar van hoger hand aangesteld. Dat is weinig democratisch, maar het blijkt de enige oplossing te zijn voor heel dat probleem, hè. Maar goed, laat ik dat maar weer gauw loslaten. Maar het gaat me om dat beginsel. Hier staat dus in Openbaring 2, zwart op wit, dat zo'n uitspraak over de Heer Jezus Christus van toepassing is op de gemeente als zodanig. Mocht dat nog niet duidelijk zijn, dan ben ik gewoon nu weer terug in Efeze. Want wat ik u net uitlegde, dat staat ook gewoon in vers 5 van Efeze 1. Daar heb ik er één overgeslagen. Maar het komt even goed uit zo. Want daar staat dat God ons tevoren verordineerd heeft. Dat kun je sneller zeggen, dan heet het gepredestineerd. Dat is wat het is. Zeker. tevoren verordineren, tevoren de einder, het einde, de eindbestemming bepalen. Pro orizo in het Grieks. En orizo, dat weet u allemaal, dat is gewoon de horizon. En die heet de einder in fatsoenlijk Nederlands. Einder. Tevoren verordineerd, dat wil zeggen onze eindbestemming is tevoren bepaald, nou ja, in Christus. Maar God heeft ons tevoren verordineerd tot, heb je het, ik heb het zaterdag ook een paar keer gezegd, het probleem is dat al die essentiële woorden in de Bijbel, die worden met dat grote gewicht, zal ik maar zeggen, die specifiek Bijbelse termen, hebben allemaal geleden in de loop der geschiedenis. Eigenlijk in hoofdzaak door de christenen zelf. En dat is hier ook gebeurd. Want hier staat aanneming tot kinderen. En niet, dat is sowieso in de eerste plaats een heel zwakke vertaling van wat er werkelijk staat. En daarmee trouwens ook volkomen onjuist. Maar ten gunste van de Statenvertaler zeg ik dan weer, maar dat wisten zij niet. Want ze kenden het begrip niet. Ze kenden wel meer niet. En dat is in die dagen hen niet te verwijten, laat ik dat er meteen bij zeggen. En dat doe ik ook niet. Maar het is niet wat er staat, want het was niet aanneming, maar aanstelling. Eigenlijk gewoon stelling. Het woord these heeft daarmee te maken, hè? Stellen, een stelling. En die ontstaan die vanzelf. Dat wordt ergens neergezet, hè? Stelling. En niet tot kinderen, maar tot zonen. Dat kan ook niet missen. Huurs, zonen. Alleen in de loop van de geschiedenis hebben wij het verschil tussen kinderen en zonen vergeten. Maar in de Bijbel en onder de klassiek in het algemeen, hoor, zijn zonen volwassenen. En kinderen moeten zonen worden en worden als zodanig aangesteld. Je vindt daar de rudimenten van terug in het Jodendom, waar op 12-jarige leeftijd, meen ik, de jongens hun bar mitzwa ondergaan. Dat wil zeggen, worden ze tot zonen der wet verklaard en dan worden ze tot meerderjarig verklaard en dan zijn ze zonen. En dan worden ze geacht volwassen te zijn. Of ze dat dan zijn op 12-jarige leeftijd. Die vraag kan ik makkelijk ontwijken. Na de Nederlandse wet is men op 18-jarige leeftijd volwassen. Zijn ze dan volwassen? Begek. Maar er waren nog helemaal politieke partijen die daar belang bij hadden. Want die dachten, die jonge kinderen die komen wel op ons stemmen. Dus maken we ze volwassen. Dat is politiek. Maar iedereen weet dat dat niet zo is. 21 jaar dan? Dan denk ik, nou ja, je moet toch ergens beginnen. De filosofen van oud zijn van mening dat de mens volwassen wordt ongeveer als hij 40 jaar oud is. Het leven begint bij 40, hebben we daar aan overgehouden. En ook heel algemeen bekend is dat niemand een boek zou moeten schrijven voordat hij 40 is. Omdat hij het anders daarna moet herroepen. Maar je moet weten dat zonen volwassenen zijn. Het enige wat je er tegenin zou kunnen brengen, zomaar voor de vuist weg, is dat er ergens staat, en er staat er misschien wel 100 keer of vaker, en zij baden hem een zoon. Dan lijkt het toch een baby te zijn. Maar ik moet u zeggen, dat is een misverstand, want de uitdrukking betekent namelijk niet maar dat een baby geboren wordt, maar ook dat de baby wordt opgevoed tot mannelijkheid. Heb u dat nog? Want het hele begrip baren en genereren en worden, wordt het ook soms vertaald, heeft de betekenis niet maar van een kind dat geboren wordt, of van de zwangerschap tot aan de geboorte, maar het is tot aan de zoonstelling. Want de zin van de voortplanting is dat er erfgenamen zullen zijn, volgens Bijbelse maatstaven. Daar dient het toe. Heb je dat? En dus de uitdrukking, zij baarde hem een zoon, is volkomen begrijpelijk. Maar je moet wel weten dat die term op heel wat meer slaat dan alleen de bevalling als zodanig. In sommige gevallen staat er dat er dus ook niet. Dan staat er dat er een knechtje gebaard wordt. Of werd. Of gewoon een kind, dat staat er soms ook. Dus dan, en dan gaat het niet meteen om de zoonstelling. Maar aan de begrip zoon zit vast die zoonstelling. Men moet tot zoon gesteld worden. En daar gaat het hier over. Want huiotesos, of hoe het maar precies luidt in het Grieks, dat betekent zoonstelling. Dan heb je het zo letterlijk mogelijk vertaald. Of je dan weet wat het betekent, dat is een ander ding. Maar wat hier beschreven wordt, is feitelijk dat wij die kinderen Gods zijn, nu nog, op grond van wedergeboorte, dat wij als kinderen Gods zouden opgroeien tot geestelijke wasdom, rijpheid. Dat is hoofdstuk 4, waar dat allemaal staat. Tot een volkomen man, dat is vanaf 4 vers 13 ongeveer. Nee, ik sla het gauw weer weg, maar dat u weet, dat staat daar allemaal. Nee, op andere plaatsen ook, maar ik noem deze normaal binnen het kader van de Efezebrief. Wij zouden van kinderen zonen worden. En het verschil is dat kinderen, die hebben zorg nodig en zijn tot op zekere hoogte onder wetten en regels gesteld. Dat is Galaten hoofdstuk 4. Maar als ze tot zonen gesteld zijn, zijn ze niet meer onder de tucht, maar zijn ze geplaatst in de vrijheid. Dat moet ook wel, want anders kunnen ze niet erven. Dat is ook Galaten 4. En natuurlijk Genesis en Isaac en Ismaël. Maar goed. Maar wij zijn kinderen Gods. Inmiddels. En het is nog niet verschenen wat wij zijn zullen. Schrijft Johannes. Maar we zijn onderweg naar die zoonstelling. Dat was de Heer Jezus ook in zijn aardse omwandeling. Waarna hij officieel in zijn opstanding tot zoon gesteld wordt. Ik heb u teksten genoemd, dus u leest ze maar weer na. Het is Psalm 2 en het is Handelingen 13 en het is Hebreeën 1 en Hebreeën 5 enzovoorts. Staat er gewoon. En andere schriftplaatsen zeggen dat hij om de vreugde die hem voorgesteld was het kruis heeft verdragen en de schande veracht. En weer anderen zeggen dat hij zich heeft vernederd dan wel dat hij nederig geworden is en gehoorzaam is geworden tot de dood des kruises en dat God hem daarom ook uitermate verhoogd heeft en een naam gegeven boven alle naam enzovoorts. En hier staat dat wij die in hem zijn daaraan hebben deelgekregen. En wij zijn dus ook tevoren verordineerd tot zoonstelling. Je zou moeten terugbladeren, om zo te zeggen, naar Romeinen hoofdstuk 8, waar simpel staat: geliefden, nu zijn wij kinderen Gods. Nee, dat staat er niet. Er staat: wij zijn kinderen Gods. En indien wij kinderen zijn, dat staat er. Indien wij kinderen. Linkse bladzijde, de rechtse kolom, iets naar boven het midden. Wij zijn kinderen Gods. En als wij kinderen zijn, zijn wij ook erfgenamen van God. Dat is zoonschap. En mede-erfgenamen van of met Christus. Met als gevolg, en dan een halve bladzijde verder. Met als gevolg dat hij, Christus, de eerstgeboren is. Onder vele broederen. Als ik het niet weet, moet u het opzoeken hoor. Onder vele broederen. Hij is de onder vele broederen. En u weet het, onder. Gevolgd door. Een meervoud wil zeggen dat er dus het woordje in staat. Hè? Hij is de eerstgeborene in. En dus in nauwe verbondenheid met vele broederen. Dat klopt. Mede-erfgenamen met Christus. Dat is Romeinen 8. En als u zou vragen, waar komt die uitdrukking nog meer voor? Aanstelling tot zonen. Dan zeg ik nou in Romeinen 8. En in Romeinen 8... Twee keer, zeker. Dan nog net de eerste verse van Romeinen 9, maar dat is in hetzelfde verband. Dus dat is drie keer op die twee bladzijden. En dan nog één keer in Galaten hoofdstuk 4. Opdat we de zoonstelling verkrijgen zouden. We zijn verlost van de wet. Opdat we de zoonstelling verkrijgen zouden. Ja, en dan en de andere keer, dat is dus de vijfde keer, dat is hier Efeze 1 vers 5. Maar van de 5 keer, 3 keer in datzelfde Romeinen 8, waar dus inderdaad staat, wij zijn kinderen van God en dus erfgenamen van God, mede-erfgenamen met Christus. En de zoonstelling staat er, wacht op de verlossing van ons lichaam. En de term zoonstelling staat daar dus bij elkaar 3 keer. Dat is daar min of meer het thema. Het is ook het hoogtepunt van de brief overigens. Romeinen hoofdstuk 8, dat is ook algemeen bekend, dus wat moet ik er verder nog van zeggen. Maar daar wordt dus inderdaad geïllustreerd dat wij inderdaad in Christus zijn en dus deel hebben aan zijn zegeningen. En daarom vind je die uitdrukking er ook, onder, maar het is in, vele broederen. Hebben jullie dat nog tot zover? Het gaat om onze verbondenheid met hem. Daarna moet ik eigenlijk terug naar vers 3 nog steeds van Efeze 1. Want ik lees daar steeds elke geestelijke zegening. Dat staat in geen enkele vertaling, heb ik gezien. U weet, het is een beetje ironisch allemaal wat ik zeg. En dus nu ook, dus neem het niet zwaar op. Maar waarom lezen wij niet gewoon elke geestelijke zegening? En het antwoord is eigenlijk gewoon omdat men dat niet gelooft. Hè? Want dan heb je geen stok meer achter de deur om die christenen onder de duim te houden. En binnen de organisatie enzovoort. Ja. Maar daarna moet ik het eerlijker zeggen en moet ik zeggen, het staat er ook. In de Statenvertaling. Hier. Want alle geestelijke zegening betekent heus elke geestelijke zegening. Alleen dit is een oudere vorm van 350 jaar geleden. En er staat dus niet alle geestelijke zegeningen. Want dat zou die zegeningen onbepaald maken. Terwijl alle of elke geestelijke zegening met het zelfstandig naamwoord in het enkelvoud het begrip bepaald maakt. Met andere woorden, het is niet maar een grabbelton met zegeningen waarvan we niet weten wat het is. Dat is onbepaald. Alle geestelijke zegeningen. Waar zijn ze in die ton? Kan van alles wezen, maar dat betekent het niet. Het is elke geestelijke zegening en dat betekent dat het bepaald is. En dat betekent dus dat je ze eventueel zou kunnen opsommen en eventueel zou kunnen benoemen. Of dat werkelijk kan is maar de vraag, maar de apostel vat ze dan toch samen in de volgende verse. En daarover hebben wij het weer de volgende keer, want het is de hoogste tijd alweer. Wij zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, dat wij in alle vrijmoedigheid als uw kinderen in de eerste plaats mogen samenkomen om ons door u te laten voeden. Dat we mogen aanzitten aan uw tafel, waar u tot ons spreekt en met ons spreekt over die dingen, die zegeningen die wij inmiddels hebben ontvangen en waarvan we ook de uitwerking zullen zien, zeker in de toekomst. Wij danken u dat onze zaligheid en al wat tot dat leven en die godszaligheid behoort niet gebaseerd is op onze eigen verdiensten, op welke wijze dan ook, maar dat die vast ligt in onze heiland aan wie wij deel hebben gekregen of aan wie u ons gegeven hebt. We danken u dat we deze dingen mogen lezen in uw woord en dat we ze, omdat het uw woord is, ons eigen mogen maken in overeenstemming met uw wil. Opdat wij onze heiland zouden kennen en de kracht van zijn opstanding. En opdat wij daarmee ook onze eigen positie en zegeningen zouden leren kennen. Opdat we daaruit zouden leven. Wij danken u voor die zalige hoop, voor die levende hoop die ons deel is geworden. Dat wij met alle vrijmoedigheid niet alleen uw woord mogen openen, uw profetisch woord dat zeer vast is, maar op grond daarvan ook met alle vrijmoedigheid de toekomst tegemoet mogen zien. Wetend dat u ons verlost en verlost hebt feitelijk al uit deze duistere wereld en dat u ons bestemd hebt voor die heerlijkheid die aan ons en met ons zal geopenbaard worden in de toekomst. Het is niet wat wij u gevraagd hebben, maar het is wat u ons gegeven hebt in onze heiland, in wie al uw beloften ja en amen zijn. Dank daarvoor. Amen.